Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Het is zaterdag 3 januari 2026 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalig radioprogramma van SBS. Allereerst wil ik u een heel gelukkig en gezond nieuwjaar toewensen. Samen gaan we er weer een heel leuk en fijn radiojaar van maken. Om te beginnen met deze uitzending. U kunt vandaag luisteren naar een gesprek met huisarts Richard van Hak over eenzaamheid. Ikke Ijf bespreekt voor ons 3 interessante Nederlandstalige podcasts waar u tijdens uw vakantie naar kunt luisteren. En Bas de Groot vertelt over zijn woonplaats Aldinga. Dat en muziek allemaal straks, nu eerst.
SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook.
Er is eigenlijk geen betere manier om Australië te ervaren dan over de weg. Met uitgestrekte landschappen, verse taartjes bij de lokale bakker en het onverwacht spotten van wilde dieren biedt een roadtrip een diepere kijk op het land dan wanneer je naar je bestemming vliegt. Maar zelfs als je al eens een roadtrip gemaakt hebt, brengt Australië zijn eigen unieke uitdagingen met zich mee. U hoort nu hoe u zich moet voorbereiden, veilig moet blijven en het meeste uit uw reis kunt halen.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Australië is groot, echt groot, en soms is er doorheen rijden de beste manier om de omvang te begrijpen. Volgens reisschrijfster Lara Picone bieden roadtrips veel meer dan alleen een prachtig landschap.
There's so many rainforests, to desert, coastal hamlets, islands. You really get a sense of all the different terrains and geography in Australia. And I think you're interacting with locals, so you're starting to build a bigger picture about what Australia is.
Maar met die omvang komt ook de noodzaak om vooruit te plannen. Sommige gebieden zijn afgelegen, waar je geen ontvangst hebt met je telefoon en je voor langere tijd geen tankstation tegenkomt. Zorg er daarom voor dat je vooraf je route bestudeert en wordt lid van een wegenwacht voordat je vertrekt. James Williams, hoofdbeleid bij RACV, zegt dat er een paar belangrijke dingen zijn die niet in je auto mogen ontbreken als je op roadtrip gaat.
So make sure you have, for example, a first aid kit. Make sure you have an atlas. Lots of people don't have road atlases anymore, and they rely on their phones. But of course, in Australia, you might not necessarily have connection to the internet. So think about that. Think about the fact that you will be potentially in a remote or regional area, and therefore you have to be, as I said, self-contained. So take plenty of water, snacks, food, and of course also what we'd call safety equipment. So things that you might need to, say, for example, jack up the car, change your tire, make sure you've got a spare tire.
Mocht je nou autopech krijgen op een plek waar je geen telefoonontvangst hebt, dan is het belangrijk om in de buurt van de auto te blijven, zo vertelt Williams.
And the reason for that is quite simple. It's easier to find a car than a person if you're lost. And of course, with the car comes everything you've got in the car, like your first aid kit and your water and everything else that we talked about earlier. Ideally, you'd wait for someone to drive by, wave them down and ask them for assistance and ask them to call emergency roadside assistance when they have reception, when they drive on.
Let altijd op wilde dieren als je in landelijke gebieden rijdt, vooral kangoeroes. Vermijd rijden op tijden dat ze het meest actief zijn. Dat is rond zonsopkomst en zonsondergang. James Williams zegt dat een aanrijding met wilde dieren fataal kan zijn.
It's very important that if you are in an area where you think there's wildlife, that you slow down, if you see an animal, be particularly careful. If you are in an area where you think you will hit a kangaroo and it's likely to happen, it's very important that you don't swerve, that you apply the brakes as quickly and firmly as you can, release the brake, but don't swerve because, of course, that could mean that you hit a tree or an oncoming traffic, and that's a worse outcome.
Als je een dier raakt, stop dan op een veilige plek. Controleer of iedereen in orde is en of het dier gewond is. In dat geval bel dan de lokale Wildlife Agency voor hulp. Het weer in Australië kan ook van grote invloed zijn op de rijomstandigheden. Williams herinnert reizigers eraan om alert te zijn, vooral tijdens extreme zomerse en winterse buien.
In summer, the issue is primarily bushfires and extreme heat. Heat can have an impact on batteries, particularly if you're driving an electric vehicle. But also, of course, the risk of bushfire is significant. Always be across the emergency weather app in your local state or territory. Keep up to date with any events. Fires move extremely quickly, crossroads, of course, and different terrain. In winter, it tends to be issues around frost, black ice, and generally cold and wet weather and visibility issues.
De verkeersregels zijn meestal hetzelfde in het hele land, maar het is goed om te controleren of er verschillen zijn tussen de verschillende staten voordat je daar gaat rijden. Voor Lara Picone betekent een roadtrip ook kennismaken met de diverse culturen in het land.
If you're in Darwin, for example, that's really a multicultural city and there's a lot of Asian influence. It's almost like an Asian city. You go down to the Mindle Beach markets at nighttime and watch the sunset and get all those beautiful food, all the way down to like the interior of the outback where it's really very typically Australian. You've got your beautiful outback pubs. So it's a really good way to start to unravel the various cultures in the country.
Waar stoppen Australiërs onderweg nou heel graag? Denk aan landelijke bakkerijen, kleine stadjes, pubs, boerenstalletjes en campings. Volgens Lara Picone zijn buitenactiviteiten een must.
It's really just about getting out in nature for a lot of people. So hiking and fishing, wild swimming on the Gibb River Road. Like there's lots of beautiful waterholes, Bell Gorge, where you can swim in this incredibly remote, rocky pool. No crocodiles there. But of course you need to be careful of that if you're anywhere around the top of Australia.
Voor beginners die een roadtrip willen doen, heeft ze de volgende tips.
There's the Great Ocean Road down in Victoria, which is a beautiful coastline to travel. There's also the Pacific Coast, which kind of goes from Brisbane to Sydney, and there's lots of beachy towns along the way. Tassie is a great spot for a road trip because it's not very big. It's like a European country. You only need to be driving for 2 hours at a time to see some different landscapes.
Of als je in bent voor iets meer avontuur.
The big ones are like your Cairns to Cape York or your Gibb River Road in the Kimberley in Western Australia, which is incredible, quite intrepid. So you need to have a four-wheel drive and you need to know what you're doing. But there are some of the really cool ones. Also along the Murray River, where you can stop and do a bit of a kayak, is also a beautiful one. There's just so many.
Ga voor meer inspiratie naar Tourism Australia of de officiële website voor toerisme van je staat of gebied. Dit was een aflevering van de SBS-serie Australia Explained, samengesteld door Audrey Bouget. De feestdagen zijn net achter de rug, een moment waarop eenzaamheid soms extra gevoeld wordt. In oktober sprak ik met de Nederlandse huisarts Richard van Hak over eenzaamheid. Aanleiding was toen een onderzoek dat was verschenen waarin werd gewaarschuwd voor een eenzaamheidscrisis en dan vooral onder mannen. Ik vroeg aan Richard of hij in zijn praktijk aan de Sunshine Coast ook merkt dat meer mensen zich eenzaam voelen.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Onlangs was in het nieuws dat we aan de vooravond van een eenzaamheidscrisis staan, dan vooral onder mannen. Merk jij dat ook in je huisartsenpraktijk, Richard?
Ja, er is zeker wat veranderd de afgelopen jaren. Ik denk dat sinds het begin van de COVID-crisis, de isolatie die daar gebeurd is, dat mensen nog meer op zichzelf aangewezen zijn geweest een tijd. En dat heeft weerslag gehad op hoe mensen met elkaar omgaan. En sommige mensen die vinden het heel moeilijk om terug het sociale leven weer op te pakken.
Ja. Laten we wat bespreken, want ik denk dat het een onderwerp is waar mensen misschien niet zo makkelijk vooruit willen komen of durven te komen, zich schamen, dat ze zich eenzaam voelen. Maar jij als huisarts, hoe herken jij iemand die eenzaam is?
Ik denk dat heel veel mensen zich wel beseffen dat er iets aan de hand is. Die voelen zich depressief, verdrietig en... Soms dan leggen ze ook wel de link met van, hey, ik heb weinig sociale connecties, ik heb weinig interactie met andere mensen. Soms is dat helemaal niet zo duidelijk en dan vraag ik het gewoon. Als ze komen met mental health problemen, dan vraag ik ze of ze er met iemand over kunnen praten, of er mensen in een omgeving zijn met wie ze een goed gesprek hebben, of dat ze hobby's hebben, of dat ze nog dingen doen die ze leuk vinden om met anderen te doen. En dan is meestal wel heel snel duidelijk dat hun wereld heel beperkt is geworden.
En die klachten uiten zich dus mentaal. Lichamelijk kunnen mensen ook klachten krijgen of dat niet?
Ja, je ziet soms wel ook mensen die vooral steeds wat minder goed voor zichzelf gaan zorgen. Nou, als er helemaal geen connectie is met andere mensen, dan wat is nog de drijfveer om goed voor jezelf te zorgen? En dat zie je dan soms wel eens misgaan. En ook met eenzaamheid komen vaak ook andere problemen. Er is een heel duidelijke connectie tussen verslavingsgedrag en eenzaamheid. En dus mensen die verslaafd zijn of bij wie een verslaving erger wordt. Ook daar stel ik dan vaak de vraag van, goh, hoe kun je hier met anderen nog over communiceren?
En zie jij een bepaalde leeftijdsgroep waarbij die eenzaamheid zich voordoet?
Ja, nou, dat is interessant, want ik dacht, ik had de aanname dat het vooral bij ouderen zou voorkomen, of steeds meer naarmate mensen ouder worden. Maar de onderzoeken die wijzen eigenlijk precies hetzelfde uit. Eenzaamheidsgevoelens komen het meeste voor bij jongeren, iets minder bij mensen van middelbare leeftijd, en bij ouderen komt het minst vaak voor. En dat is waarschijnlijk niet omdat zij minder vaak alleen zijn, want ouderen zijn vaker alleen. Alleen, die voelen niet meer die eenzaamheid die bij alleen zijn soms kan gebeuren. En jongeren, die hebben dat veel sterker. Dat als ze af en toe alleen zijn, dat ze dan ook het gevoel hebben dat ze dus eenzaam zijn, omdat ze nog veel meer connecties aan willen gaan.
En kan jij dat dan ook weer terug beredeneren naar die COVID-tijd? Dat de jongeren van nu een lastige tijd hebben gehad en met een situatie hebben moeten omgaan waar ze nooit aan gedacht hadden?
Ja, nou ja, die theorie is heel sterk inderdaad. Dus COVID heeft een grote impact gehad. En natuurlijk, social media. We weten het allemaal, als je op een scherm kijkt, dan ben je niet met andere mensen bezig. Ook al zijn daar figuren op te zien waarvan je het gevoel hebt dat je die kent bijna. Maar dat is natuurlijk helemaal geen connectie. En dat zien we bij jongeren best wel vaak gebeuren, dat die... Alleen nog maar bezig zijn met een scherm en niet meer met vrienden op school.
Durven de jongeren ook naar de huisarts te gaan hiermee?
De oudere jongeren. Studenten, die zie je dat soms wel eens doen. Bij studenten verandert er natuurlijk heel veel als ze bijvoorbeeld ook uit hun ouderlijk huis weggaan. En dan willen ze nog wel eens met depressie of met het gevoel van het gaat niet meer zo lekker op je spreekuur komen. Moet ik wel zeggen dat de vraag dan meestal is van, ja, ik denk dat ik ADHD heb of autisme heb. Of heel snel is het vermoeden dat er echt iets mis is met ze. Terwijl meestal zijn het gewoon jongeren die hun weg aan het zoeken zijn.
En wat kan jij als huisarts dan voor hen betekenen?
Allereerst het gesprek aangaan en kijken van, wat is er nou eigenlijk echt aan de hand? Bij jongeren en bij ouderen en bij mensen van middelbare leeftijd ook. Van hoe is het zo gelopen dat je je nu zo voelt of dat je nu in een sociaal isolement zit? En soms is dat eigenlijk voldoende, want dan kun je door een gesprek te hebben, kunnen ze zelf inzichten krijgen in wat ze anders zouden kunnen doen. En voor sommige mensen is dat echt voldoende met één of twee gesprekken. Bij andere mensen is het wat hardnekkiger en dan hebben we doorverwijsmogelijkheden voor een psycholoog. Er zijn online programma's die mensen kunnen doen om bijvoorbeeld sociale angst wat te verminderen. En ja, dan probeer je die mensen op die manier wat te helpen.
Ja, dus eigenlijk is stap 1, als ik jou zo hoor, bewustzijn creëren. Dat mensen zich ervan bewust worden dat ze misschien lichamelijk wel in orde zijn, maar dat er iets anders speelt.
Ja, nou, dat is echt heel belangrijk dat je door hebt van, hey, ik moet echt voor mezelf gaan zorgen, op zowel mentaal als fysiek niveau. En dat mentale, dat is niet zo heel erg duidelijk soms. Hè. Fysiek weet iedereen wel dat je gezond moet eten en eigenlijk moet sporten. En niet iedereen doet dat altijd, maar ja, iedereen weet wel wat er eigenlijk moet gebeuren. Maar mentaal is soms nog wat lastiger. Waar heb je nou echt behoefte aan?
Ja, heb je tot slot nog tips voor diegene die luistert en denkt, hey, ik herken mijzelf in dit verhaal?
Ja, er zijn wel wat dingen die je kunt doen. Als allereerste is het gewoon zorg goed voor jezelf. Blijf goed voor jezelf zorgen. Ook als je eenzaam bent en je niet zo goed weet waarom je die dag nog op moet staan. Nou, probeer in ieder geval die routine aan te houden. En denk niet zo negatief over jezelf. Want als dat een keer een dag niet lukt, is het ook niet erg. Ja, en dan daarna komen de meer logische stappen. Doe wat acties om te kijken of je die eenzaamheid wat kunt doorbreken. Word actief. Actief in een gemeenschap, in vrijwilligerswerk. Doe een hobby die je misschien al goed kon, of die je in het verleden hebt gedaan. En kijk of je daar wat aansluiting bij kunt vinden met anderen. Gewoon praatjes maken op straat met willekeurige mensen. In een winkel bijvoorbeeld. Zelfs dat kan al voldoende zijn om in ieder geval die dag weer het gevoel te hebben van, ik heb iets gedaan. Ik heb connectie gehad met iemand. Dus het hoeft niet heel diepgaand te zijn iedere keer. Maar ja, probeer die connectie weer te vinden.
Hartelijk dank, huisarts Richard van Hak.
Ja, graag gedaan.
Hoogste tijd, wat mij betreft, voor een vrolijk liedje. Dit zijn Akkerij en Munnik met Morgen wordt fantastisch. Straks bespreken we podcasts met Eke Eijf. Maar nu eerst Groeten Uit, onze tweewekelijkse rubriek waarin we Nederlanders en Vlamingen bevragen over hun woonplaats. Dit keer is het de beurt aan Bas de Groot, die aan de Zuid-Australische kust woont in Aldinga Beach. Met het strand op loopafstand en de wijnregio McLarenville om de hoek, voelt Bas zich een god in Frankrijk. Waar in Australië woon jij? Wat is er allemaal te doen en wat maakt het nou zo'n fijne plek om te wonen? Wonen er andere Nederlanders in de buurt of ben je de enige? In Groeten Uit praten we met Nederlanders over hun thuis Down Under en hoort u het verhaal achter de verhuizing naar Australië. Met vandaag het verhaal van...
Mijn naam is Bas de Groot en ik woon in Aldinga Beach in South Australia. En daar woon ik eigenlijk al sinds 2014.
Aldinga Beach in South Australia, dat is in de buurt van Adelaide?
Ongeveer een slordige 40-50 kilometer onder het CBD. Maar het is eigenlijk, het is zeg maar de laatste woonwijk voordat je zeg maar urban Adelaide uitgaat.
Oké. En daar woon je dus al een aantal jaren. Is dit je eerste woonplaats in Australië?
Ja, we zijn aangekomen in 2012. En toen hebben we eerst anderhalf jaar in Seaford gewoond. Seaford is een wijk om, nou, ik zou zeggen, een 10-15 kilometer naar het noorden. En op een gegeven moment konden we toch een huis kopen. Maar dat was, ja, in die tijd was Aldinga nog, omdat het redelijk ver van Adelaide CBD af ligt, was het allemaal wat goedkoper. Dus zijn we verhuisd naar Aldinga.
Ja, en hoe bevalt het daar? Waarom is jullie oog daar op die plek gevallen?
Heel raar verhaal. Uiteindelijk
houden we van.
Uiteindelijk kwam het erop neer. We waren aan het kijken naar huizen, naar een plek om te wonen. Toen we in 2012 aankwamen, hadden we eerst eigenlijk het idee van, we willen eigenlijk wel in de hills gaan wonen. Want in de heuvels heb je mooi uitzicht. En maar op de een of andere manier konden we niet direct iets vinden daar wat ons aansprak. En toen zijn we ook naar de kuststreek gaan kijken. En op een gegeven moment reden we daar in de buurt. Het was echt maar zo'n ding. Je rijdt over een brug en je ziet op dat moment een regenboog. En die regenboog die kwam uit in Aldinga. En was iets van, weet je wat, teken aan de wand, laten we eens gaan kijken. En sindsdien wonen we daar eigenlijk al met heel veel plezier.
Ja, dus je vond daar geen pot met goud, maar wel een mooi huis.
Ja, absoluut.
Ja.
Absoluut.
Wat maakt het zo fijn daar?
Afgezien van de algelbloem waar we nu tegenaan lopen, wonen we op drie straten van het strand af. Dus ja, dat is gewoon altijd fijn om een wandeling te kunnen maken. En daarnaast wonen we ook in de buurt van een stuk natuurgebied, de Aldinga Scrub. Dus we hebben vanuit de scrub hebben we geregeld kangaroes die gewoon los door de straat lopen. Dus ja, veel Australischer kan je het eigenlijk niet krijgen.
Nee, en is er ook wel genoeg te doen voor de kinderen, voor jullie zelf?
Nou, toevallig werk ik zelf bij een middelbare school en via ook bij Council Jeugdwerk. Dus kijk, als je echt een aantal dingen die je vroeger in Nederland voor normaal nam, die dingen die zijn niet altijd te vinden. Je hebt maar een paar plaatselijke sportclubs. Je hebt niet alle vormen van sport. Ik dans bijvoorbeeld met mijn vrouw vaak ballroom. Ja, en dat heb je hier in de buurt eigenlijk niet. Dus daarvoor moeten we toch naar het CBD toe. Dus ja, je mist af en toe wel bepaalde dingen. Maar tegelijkertijd, ja, de dingen die er zijn, die zijn wel degelijk leuk. Ik bedoel, er is hier gewoon een jeugdwerkprogramma met allerlei activiteiten voor de kinderen. Scholen regelen redelijk veel zelf. Dus er zijn vaak op scholen ook sociale activiteiten. Dus voor de kinderen is er eigenlijk altijd wel genoeg te doen.
Ja, dankzij de techniek van tegenwoordig zit ik terwijl wij praten even lekker te zoeken op Google Maps. Nou, waar woont Bas dan zo ongeveer? En ik zie dat de suburb zelf is wel echt plat. Dus je kan wel lekker fietsen daar als je je fiets mee hebt.
Ja, absoluut. Nou, en ze hebben ook de afgelopen 5, 6 jaar hebben ze enorm aan het fietsnetwerk hier in de buurt gewerkt. Dus tegenwoordig kun je, als je wilt, ik moet zeggen dat wij niet meer, we hebben onze fietsen nog steeds staan. We gebruiken ze voor korte stukjes, maar niet meer voor lange stukken. Maar als je wilt kun je nu vanuit Aldinga in één keer doorfietsen via een fietspadnetwerk naar het CBD toe. Dat is wel echt een groot voordeel.
Maar ben je wel even onderweg, denk ik.
Dan ben je wel even onderweg. Ja, ja. Ik bedoel, dat is 40, 50 kilometer fietsen. Dus,
ja. Zou ik in Nederland ook niet elke dag doen.
Nee,
Doe je nog veel Nederlandse dingen? Zijn er andere Nederlanders bij jou in de buurt?
Ik weet wel dat er Nederlanders in de buurt wonen. Zelf doe ik... ik heb geen plaatselijke... Dat is niet echt in Aldinga zelf dat ik dingen met Nederlanders doe. Wij gaan wel geregeld naar de Dutch Pantry. Dat is ongeveer een uurtje rijden. Een beetje aan de andere kant van de stad. Maar ach, dat hebben we er wel voor over. Daar komt ook af en toe Sinterklaas langs. Één keer per jaar. Dus daar ben ik ook eigenlijk meestal wel bij. En in South Australia hebben ze de Workers Education Association. Een soort de volksuniversiteit. En daar ga ik vanaf oktober Nederlandse les geven. Dus dat is is ook alweer een leuk iets.
Ja, dus je bent wel nog steeds daarmee bezig met je Nederlander zijn, zeg maar.
Ja, absoluut. Nou ja, thuis praten we ook gewoon nog steeds Nederlands. Mijn vrouw en mijn kinderen zijn allemaal in Nederland geboren en getogen. Dus wij spreken nog steeds Nederlands met elkaar. En ik heb een tijd lang voor Flinders University gewerkt. Daar werkte dan bijvoorbeeld Nederlandse academici, dus die Nederlandse professors en dokters en andere mensen die dan op Flinders University les kwamen geven. En daar had ik dan ook een soort van netwerkje dat één keer in de twee maanden of zo, dan kon iedereen een keertje lekker bij elkaar komen en weer Nederlands kletsen.
Nou, dat is wel heel erg leuk natuurlijk. Mis je dat dan nu niet, nu je verder uit de stad woont?
Ja, af en toe. Maar ja, ik heb toch nog wel geregeld contact met Nederlandse mensen. Ik luister nog steeds Nederlandse muziek.
Naar SBS Dutch ook natuurlijk, altijd.
Ja, absoluut, absoluut. Ja, wat dat betreft, dat is wel een van de... En hier lokaal hebben we dan 5 EBI. Dat is dan een lokale zender, die heeft ook geregeld Nederlandse programma's. Dus wat dat
betreft, ja. Waar woonden jullie in Nederland voor je dus naar Australië kwam?
Eigenlijk over het hele land. Ik ben geboren in Amsterdam en daarna gestudeerd in Amsterdam en ook in Groningen. Daar ben ik mijn vrouw tegengekomen, die komt oorspronkelijk uit Zeeland. En na de studie zijn we verhuisd naar IJsselstein, dus vlak onder Utrecht. Dus we hebben wat afgereisd.
Ja, nou inderdaad. Maar dan zou ik de vraag algemeen houden. Mis je iets van Nederland?
Ik moet zeggen, we hebben nog steeds gewoon contact met vrienden en familie. Ik mis niet specifieke dingen. Het is leuk om af en toe weer terug te gaan en weer eventjes alles op te snuiven en weer eventjes te voelen dat je nog wel daar vandaan komt. Maar tegelijkertijd, ja, ik ben nu ook vanwege de regels over nationaliteit, ben ik op dit moment alleen nog maar in Australië. Omdat ik mijn Nederlandse nationaliteit niet mocht houden. Begin ik me ook wel steeds meer Australië te voelen. Dat dan wel weer.
Mm-hmm. Ja, dan helpt wonen in Aldinga Beach daar goed mee, zeg maar.
Absoluut, absoluut. Ja hoor.
Het Aussie lifestyle, zon, zee, strand, genieten.
Ja, absoluut. Ja, de barbecue alleen maar op dit moment alleen in de zomer. Maar de airfryer die maakt ook veel goed.
Ik zie gewoon toch die twee culturen. Heel leuk.
Ja, patatje oorlog.
Ja. Ja, nou, in het kort omschrijf nog even je plek. Misschien zijn mensen dan we komen ook even bij Bas langs daar in Aldinga Beach. Wat maakt het daar nou zo leuk om te wonen?
Nou, het is gewoon een geweldige plek. Ik bedoel, we wonen niet ver van McLaren Vale. Dus een van de Zuid-Australische wijnstreken. En ja, je rijdt er doorheen. Je hebt de heuvels op de achtergrond. En je zit gewoon in Frankrijk. Ik bedoel, we hebben ook hier natuurlijk één keer per jaar de Tour. Dus de fietswielerwedstrijd die langskomt. Dus dan zit je eigenlijk gewoon in Frankrijk.
Als een god in Frankrijk, in South Australia. Ja.
Absoluut.
Klinkt
absoluut.
Lekker.
Ja.
Wil je ook wel vertellen over jouw Australische woonplaats en lijkt het je leuk om mee te doen naar een groeten uit? Stuur dan een e-mail naar dutch.program@sbs.com.au. Alle afleveringen van Groeten Uit zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au/dutch. Meer afleveringen en ook het e-mailadres om u aan te melden vindt u op sbs.com.au/dutch. Dan nu de George Baker Selection, Little Greenback, hier bij SBS Dutch. Wist u dat op de website van SBS Dutch heel veel podcastluistertips terug te vinden zijn? In meer dan 30 afleveringen bespreekt verwend podcastluisteraar Eke Ijf iedere keer 3 Nederlandstalige podcasts. Voor het geval u de podcast gemist hebt, hier nu de aflevering waarin ze de series Van Oranje van Willem tot Amalia, De Ramp met de Phoenix en Docs bespreekt.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Ik heb 3 podcasts en de eerste is een koninklijke.
Ja, hij heet Van Oranje, van Willem tot Amalia. En het is een nieuwe podcast van het Algemeen Dagblad. Presentator Kevin Goes en koningsverslaggever Jeroen Smalen. Die gaan ons meenemen door de geschiedenis van de Oranje-dynastie aan de hand van 10 bepalende figuren. En het eerste seizoen beslaat 4 afleveringen en gaat over onze stamvader, Willem van Oranje. Ze beginnen met het vertellen hoe het komt dat een Duitse jongen van 11 jaar prins van Oranje-Nassau wordt. En ze zoeken uit wat het verband is tussen ons koninghuis en de Franse stad Orange. Voor meer ingewikkelde zaken roepen ze de hulp in van de biograaf René van Stipriaan. Ze beantwoorden vragen zoals waarom Willem van Oranje de bijnaam Willem de Zwijger had. En doen dit absoluut niet op een saaie, droge manier. Maar ze gebruiken veel vlotte taal en veel hedendaagse vergelijkingen. Zodat ik soms vergat dat het allemaal 500 jaar geleden gebeurde. En door de sappige taal luistert het heel makkelijk weg. Maar ondertussen krijg je toch veel informatie en interessante feiten over wat er in die tijd speelde. De 80-jarige oorlog, de wrijving tussen katholiek en protestant en wat een enorm groot diplomaat Willem van Oranje was. Hij had enorm veel doorzettingsvermogen, gebruikte een geraffineerde PR-apparaat en wist alle verdeelde gewesten samen te brengen in de pacificatie van Gent, wat eigenlijk de geboorte van Nederland zoals we het nu kennen is. Kevin en Jeroen gaan ook op bezoek bij het Prinsenhof in Delft en vertellen over de omstandigheden waarin Willem vermoord werd en ze lopen op de trap waar het allemaal plaatsvond. De laatste aflevering gaat over de vier huwelijken van Willem van Oranje, allemaal interessante vrouwen die veel invloed hadden op zijn leven.
Wist je al veel over de Oranjes toen je aan deze podcast begon?
Nou, ik dacht dat ik wel een idee ervan had van wat ik op school geleerd heb en alle, weet je, alle namen van de vrouwen van Willem van Oranje, die kende ik wel. Maar het is toch wel heel erg leuk om van die feitjes te horen en ook om achtergrond te horen in hoe het helemaal in politiek Europa past. En het heeft mij nu veel meer een basis gegeven van dat ik weet waar ons koningshuis vandaan komt en hoe dat opgebouwd is. Ik heb er veel meer van geleerd dan alle uren die ik op school eraan besteed heb.
Ja, en wat ook wel fijn is, het zijn korte afleveringen, hè? Rond de 20 minuten.
Ja, ja, zeker. Maar voor mij was het zo, ik heb het in één keer afgeluisterd en ik dacht meteen van, ik wil het volgende seizoen horen, want ik wil wel meer. Ik wil wel weten hoe het met die andere voorvaders van ons ging.
Nou, gaat dat chronologisch? Want Willem van Oranje is één. Moeten we nog heel lang wachten tot Amalia?
Nou, ik hoop het niet. Ik hoop. Oh, ze zeiden wel dat ze gaan 200 jaar overslaan voor de volgende persoon.
Nou, dat scheelt.
En dan hoop ik dat ze snel bij Amalia komen, want dat lijkt me ook heel interessant.
Ja, het Koningshuis is toch iets wat ons verbindt, hè, als Nederlanders in het buitenland. En dan zo die historie in, lijkt heel interessant.
Ja, vooral het Nederlandse Koningshuis. We hebben er toch een verbintenis mee. En Kevin en Jeroen die hebben het ook steeds over, weet je wel, voetbal. En dan zingen we oranje liederen en dat soort dingen. En dat is toch waarom wij ons Nederlanders voelen.
Ja, ik zeg altijd oranje is eigenlijk een spuuglelijke kleur, behalve met sport of zo. Dat is het gewoon de allermooiste.
Ja, heb je helemaal gelijk in.
Dat is dus
Van Oranje, van Willem tot Amalia.
Ja, wat is je tweede podcast?
Ja, de tweede podcast heet De Ramp met de Phoenix. En het is een vijfdelige podcastserie gemaakt door Joske Meerdink voor Omroep Gelderland. En op een avond wandelt Joske door Winterswijk en besluit ze om over de begraafplaats heen te lopen. En dan ziet ze opeens daar een monument. En dat heeft ze eigenlijk nog nooit gezien en dat gaat ze lezen. En het verhaal wat daarop staat intrigeert haar heel erg. En dan gaat ze naar huis en 4 uur later zit ze nog steeds achter Google om uit te zoeken van wat er nou eigenlijk gebeurd is.
Ja, want ze komt zelf uit Winterswijk, hè? Geboren en getogen. En ze heeft nog nooit eerder van de Phoenix gehoord en wat er gebeurd is.
Dat klopt. Halverwege de 19e eeuw waren de leefomstandigheden in de Achterhoek en ook verder in Nederland en de rest van Europa heel erg slecht. Vooral voor arbeiders. Dus mensen gingen op zoek naar plekken waar ze een beter leven konden vinden. En veel mensen die gingen naar Amerika. En helemaal veel mensen uit de Achterhoek die gingen naar Amerika. En in 1947 gingen 84 mensen uit Winterswijk, die gingen op een schip naar Amerika. En natuurlijk is dat een enorme zware reis met enorm veel ontberingen. Er waren ook, 42 kinderen bij die 84 mensen. Dus heel veel gezinnen met kleine kinderen die een betere toekomst wilden voor hun kinderen, die deden dat. En ze hadden een hele lange reis, kwamen aan in Amerika, ging allemaal goed, moesten ze weer naar andere schepen. En toen waren ze bijna op de plaats van bestemming en toen vloog hun schip in brand. En zijn bijna alle mensen op dat schip zijn verdronken in het koude water van Lake Michigan. En er zijn maar 10 mensen die uit Winterswijk die hebben het overleefd.
Even een kleine correctie. Je zei 1947, maar het is 1847.
Ja, 1847.
Iets langer geleden. Ja. Maar zij noemt het in de podcast gekscherend de Titanic van de Achterhoek.
Ja, absoluut. Alleen is dit natuurlijk veel minder bekend. En dat komt omdat deze mensen die aan boord van dit schip waren veel minder geld hadden, veel minder beroemd waren. En het schip natuurlijk ook veel minder bekend was dan de Phoenix was veel minder bekend dan de Titanic.
Nee, zij gaat eigenlijk achterhalen wat nou precies dat verhaal was, wie erop zaten op dat schip. Ze duikt er helemaal in, hè?
Ja, Want omdat Joske uit Winterswijk komt en er 84 mensen uit Winterswijk op dat schip waren, denkt ze, misschien was er wel familie van mij op dat schip. En dat wil ze gaan uitzoeken, dus ze duikt helemaal in stambomen, komt in contact met mensen in Amerika die dat ook gedaan hebben. Ze komt in Amerika ook in contact met een shipwreck hunter. En op een gegeven moment zit ze zo diep in het verhaal dat ze denkt, ik moet naar Michigan om het allemaal zelf te zien en te ervaren wat daar gebeurd is. Dus dat gaat ze doen. Ze gaat naar Michigan. En het leuke aan deze podcast vond ik, het is een interessant verhaal. Het wordt heel spannend verteld. Maar het leukste vond ik Joske zelf. Ze is zo enorm enthousiast. Ze is zo ontwapenend open. Dat iedereen die ze tegenkomt, die wil haar helpen in haar zoektocht. En doordat dat zo is, leef je helemaal mee. En raak je enorm betrokken bij wat er allemaal gebeurt. En ik vond Joske, die maakt de hele podcast. Zo leuk hoe ze dat doet.
Laten we even naar een stukje van Joske luisteren dan.
In Ten Haken, nog een keer Dunk. Oh, Nijenhuis. Onk. Oh, hier. Rauwe ding. Dat is zo... I see all those last name I know from the Netherlands.
Mijn eigen achternaam kom ik ook een paar keer tegen. En dat is echt een vreemde gewaarwording.
Ja, dat is een meerding. En another meerding. Het is gewoon echt alsof ik op een graafplaats loop in Winterswijk. En ik word er een beetje giechelig van of zo, wat natuurlijk helemaal niet gepast is. Het is erg raar.
Ja, ik word hier blij van, Eka, want ik kom uit de Achterhoek. Dus ik voel me meteen thuis ook.
Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen.
De ramp met de Phoenix, dat was de tweede. Je hebt ook nog een derde geselecteerd, hè?
Ja, de derde podcast die ik geselecteerd heb, die heet Docs. En Docs is een radiodocumentaire podcast die al lang bestaat. Er zijn al 107 afleveringen van. Het zijn documentaires van de publieke omroep. En de eindredactie wordt gedaan door de NTR en de VPRO. En elke week komt er een bijzonder verhaal. En als je de tijd hebt, duik er echt in. Want er zijn zoveel mooie afleveringen van. Voor enorm veel luisterplezier. Maar vandaag wilde ik me speciaal wijden aan de afleveringen die gemaakt zijn voor de Oorzaken Podcast Academie. Dat is een platform waar nieuwe podcastmakers hun verhalen kunnen vertellen. En 4 hiervan hebben ze uitgekozen om bij Docs te laten horen. En het zijn aflevering 95, 96, 97 en 101. En 95 heet Actrice, Huisvrouw, Vuurspuwer en Piraat. En dat gaat over wat je kwijtraakt als je een dictatoriaal regime inruilt voor een beter bestaan elders. Aflevering 96 heet Co en de Boomgaard, waarin het verborgen verleden van een dementerende vader ontdekt wordt aan de hand van foto's op een laptop. Aflevering 97 heet 1 op de 90 en het is een documentaire waarin 3 intersekse personen vertellen hoe het is te leven met een lichaam dat niet in een hokje van een man of vrouw past. En de laatste, aflevering 101, heet Getekend en het is het documentaire debuut van Elena Dikomitis over de gevolgen van trauma op het kinderbrein, waarvoor ze de Rising Star Audioprijs ontving. En wat me raakt in al deze 4 afleveringen is dat het enorme persoonlijke, eerlijke verslagen zijn van dingen die de verteller dicht aan het hart ligt. Wat maakt dat je er heel goed mee kunt verbinden en wat eigenlijk verlangt van dat je zelf ook afvraagt, wat vind ik hiervan, hoe ga ik hiermee om, hoe zou ik hierop reageren in deze situatie. En het zijn stuk voor stuk verhalen die ons keer op keer leren meer begrip en compassie te hebben voor de mensen om ons heen.
Docs, dus iedere aflevering gaat over een ander onderwerp.
Iedere aflevering is meestal 1 documentaire. Soms hebben ze 2 afleveringen. Als een documentaire te lang is, dan splitsen ze in 2. Maar meestal is het gewoon 1 aflevering. En als je in je podcast-app deze podcast opzoekt en je drukt op het plusje, dan abonneer je erop. En dan krijg je elke week zo'n fantastisch verhaal op je podcast-app. En ze stellen mij nooit teleur.
En zijn dat dan ook wat langere afleveringen? Omdat 1 uitzending maar per onderwerp.
Nee, dat verschilt een beetje. Sommige afleveringen zijn tussen een half uur en 45 minuten. En soms hebben ze ook hele korte documentaires en dan doen ze er 4 in 1 keer. Pas geleden was een hele leuke over de enige berg in Nederland. En dan hadden ze 4 hele kleine verhaaltjes van mensen die op een verschillende manier naar die berg keken. Ik vond het heel erg leuk om naar te luisteren.
Wat leuk. En heel gevarieerd natuurlijk, de onderwerpen.
Enorm gevarieerd. Dus je kan kijken naar de onderwerpen en uitkiezen wat jij interessant vindt. En ja.
Nou noemde jij een paar afleveringen. 95, 96, 9701. Welke van die is je favoriet?
Heel moeilijk, want ze zijn allemaal zo anders. En moet ik kiezen? Of maar...
Nou ja, ik wil graag van één van die een stukje laten horen natuurlijk.
Laat een stukje dan horen van de eerste, nummer 95. Actrice, huisvrouw, vuurspuur en piraat.
Komt-ie.
Wat is hier met ons gebeurd? Waarom zijn mijn ouders niet meer de ouders uit mijn herinnering? Hoe kunnen mijn herinneringen zo ver liggen van de mensen die ik nu ken? Ik vraag het mijn moeder, nadat we samen hebben gegeten bij haar thuis, terwijl mijn vader in het ziekenhuis ligt.
Je herinner je alleen de mooie dingen, omdat we hebben jou geprobeerd te beschermen tegen de realiteit. Het was helemaal niet goed. Toen we weggingen, of de beslissing hebben genomen om weg te gaan, was helemaal niet goed. 3 uur per dag licht of elektriciteit, geen verwarming, was 14 graden binnen.
Ja, dat lijkt me een hele omschakeling van Roemenië naar Nederland.
Ja, dat was het zeker voor deze familie. En daarom vraagt de maakster, die vraagt zich af van wat hebben ze kwijtgeraakt door te emigreren.
Ja, we kunt het horen in nummer 95 van Docs. Het klinkt een beetje ingewikkeld, maar alles komt online op onze eigen website www.sbs.com.au/Dutch. En ik wil je ze nog 1 keer voor me opnoemen. De 3 series die je tipt.
Ja, dat wil ik. De eerste was Van Oranje, van Willem tot Amalia. De tweede was De Ramp met de Phoenix. En de derde Docs.
Alle informatie en meer podcasttips zijn terug te vinden op onze website sbs.com.au/Dutch. Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. Ga naar de App Store of Google Play om die daar gratis te downloaden. SBS Audio heet het. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Volg ons op facebook.com/sbsdutch of instagram.com/sbsdutch. Dan over een half uur, om 12:30, kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteren. Het journaal is ook te bekijken via SBS On Demand. We sluiten vandaag af met de herkenbare stem van Treintje Oosterhuis en het nummer Mijn Hart. Ik wens u een heerlijk weekend. Woensdag, dan ben ik er weer om 11 uur op SBS Radio 2. Hopelijk bent u er dan ook weer bij. Tot dan, dag!
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.